Er zijn in deze dienst twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is Psalm 122. De tweede schriftlezing is uit het laatste Bijbelboek, Openbaring, hoofdstuk 21, vanaf vers 22 tot en met hoofdstuk 22, vers 5.
Een lied Hamalaot van David. Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Om mijn broederen en mijn vrienden wil, zal ik nu spreken. Vrede zij in u, om des huizes des Heren, onze Gods, zal ik het goede voor u zoeken. Dan lezen we verder in Openbaring 21 vanaf vers 22. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars, noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
Psalm 122 is vanavond ook de tekst voor de prediking. De psalm wordt in zijn geheel bepreekt door het thema Jeruzalem, een stad van vrede. Jeruzalem, de stad van vrede. Die vrede is nog voor een ieder beschikbaar. Dat is het eerste punt. Die vrede is nog voor een ieder beschikbaar. Die vrede wordt door David bewaard. Dat is het tweede punt. Die vrede wordt door David bewaard. En die vrede wordt met God genoten. Die vrede wordt met God genoten. Gemeente, wat is de Heere goed? Ook in deze avond. En ook net in het beladen moment. Wanneer 20 namen klinken van gemeenteleden die in het achterliggende jaar ons kwamen te ontvallen. Het is een wonder dat God een plaats geeft in deze wereld, waar we deze namen ook mogen noemen aan het einde van dit bijna vervlogen jaar. Een plaats waar we ook mogen gedenken. En ook een plaats waar we met onze gedachten weg mogen schuilen bij God, die alles weet. Die niet alleen ons ziet vanavond in ons verdriet, in ons verslagen zijn, met onze pijn en heimwee, maar die alle gevoelens weet. Ook die gevoelens die we niet uit kunnen of durven spreken, maar die we hier in Gods huis in stilte mogen leggen bij Hem. En daarom is God goed. Dat is onverdiend, gemeente. Niet alleen wanneer we kijken naar onszelf en ons realiseren dat de dood door ons in het leven is gekomen, terwijl het sterven in het leven niet thuis hoort, het hoort ook niet bij God. Het is ook niet voortgekomen uit de hand van God. Het is veroorzaakt door ons. Maar dat wij die ons daarvoor, als het goed is, mag ik het vanavond eens in alle eenvoud zo zeggen, dat wij die ons, als het goed is, schuldig weten onder datgene wat wij hebben aangericht in het leven, van God een plaats krijgen om te schuilen bij Hem. Dat tekent het genadige karakter van Gods goedheid des te scherper uit. De Heer is niet alleen in deze avond goed. De Heer was ook in het jaar dat achter ons ligt goed. Er is niemand onder ons, ook niet onder onze gast, en ook niet in het leven van hen die vanavond misschien voor het eerst of sinds lange tijd in de kerk zijn, die niet de goedheid van God in hun leven hebben genoten. En dat staat los van de vraag of je het ziet of niet. God is goed voor een ieder van ons. Heel in het bijzonder, gemeente, klonk dat ook door het woord van God in het achterliggende jaar. Wanneer je persoonlijk boog over de schrift, als afsluiting van de dag, je op de rand van je bed je bijbeltje in je hand nam, om te luisteren naar Gods stem. Je handen vouwde, om in de stilte van de aankomende nacht je leven te leggen in die God die wilde waken, ook over jou, de nacht die voor je lag. Wat is God goed, dat je wakker mocht worden. En dat je de dag mocht beginnen met Hem te danken. Wat was de Heere goed, jongelui. Ook in zijn zorg en bewaring in jouw jonge leven. In mijn vorige gemeente, als de namen werden genoemd, en dat geldt ook dit jaar voor de gemeente op Urk, klinken ook altijd de namen van kinderen. Een jonge mens. Soms zomaar plotseling uit het leven weggenomen. Enkele weken geleden nog. Een jonge vader van 3 kinderen. Hij zakte in elkaar. En hij was daar niet meer. En jij bent er nog. Omdat God goed is. Ook voor jou. Wat is de Heere goed, gemeente, ook als we terugkijken op de prediking in het achterliggende jaar. Met alles wat er in het midden van de gemeente gebeurde, en alleen al deze 20 namen maken in één ding meteen duidelijk, dat er in het jaar 2018 in ons midden heel veel is gebeurd. Maar ook als ik een herinnering noem, roep de verschillende gezinnen en families die alleen al in deze laatste maand van het jaar 2018 één of meerdere keren de gang naar het geopende graf moesten maken. Als ik denk aan de grote zorgen die bij verschillende adressen op dit moment zo sterk het dagelijks leven bepalen, zonder al die zorgen te benoemen. En dat dwars daar doorheen, met de regelmaat van de week, Gods woord klonk. Meer dan eens kwam dat ook terug als reactie op de prediking. Dat dat net een woord was op het juiste moment. Terwijl de dienaren, en dat was niet alleen uw eigen predikant, dat waren ook gastpredikant. Terwijl de dienaren van het woord niets wisten. Maar ze werden bediend door de grote herder en leraar. Die ook in het jaar 2018 in onze gemeente wilde wonen en werken. Ga daar niet lichtvaardig mee om. Maar wat is de Heer ook daarin goed geweest? Het is ook de grondtoongemeente van de psalm die we vanavond in deze laatste dienst van het jaar 2018 samen gaan beluisteren. Een psalm die vol is ten diepste van wie God is. De toon van deze psalm wordt ook gestempeld door het huis van de Heere in Jeruzalem. Het is een psalm, zo stel ik me dat dan voor, die ook gezongen wordt. Daar wordt ook naar verwezen. Wanneer de mensen de poorten van Jeruzalem ten tijde van het Oude Testament binnentraden. We zagen dat ook en we hebben dat samen gezongen. Laten we maar even kijken naar deze psalm van gemeente vanavond. Er staat in vers 1, ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. En je stelt het je dan voor, en zeker degene onder ons die een of meerdere keren in Jeruzalem zijn geweest, die hebben daar ook een concreet beeld bij, dat dan ook letterlijk de trappen worden betreden van de tempelberg of de toegang wordt genomen naar de stad Jeruzalem en dat bij het binnentreden van de poorten van Jeruzalem, de stad van Israël, de hoofdstad van Israël, maar ook de stad die uitverkoren is door de God van Israël om daar zijn woning te funderen, dat dan ook deze psalm wordt aangegeven. Je ziet dan ook de blijdschap afstralen van het gezicht van de mensen die de poorten van Jeruzalem binnenkomen. Hun reisdoel is bereikt. Sommigen hoefden maar een korte tijd te lopen naar de stad. Anderen hebben een lange afstand moeten afleggen voordat ze aankwamen in de stad Jeruzalem. En we zullen ook zien dat deze psalm refereert naar de grote feesten die gehouden werden in de loop van het jaar, waarin ook vele pelgrims verwacht werden in Jeruzalem om samen met de andere volksgenoten bijeen te komen in de tempel. Een bijzonder moment, uit de harten van de mensen vervuld met vreugde en met dankbaarheid. Maar het is niet alleen wat een psalm gezongen wordt, deze psalm, tijdens een pelgrimage die gemaakt wordt naar Jeruzalem ter gelegenheid van een van de grote feesten. Psalm 122 is ook een van de liederen die horen bij de bundel Hama'alot. Een bundel die 15 psalmen telt. De eerste psalm is psalm 120 en die eindigt dan bij psalm 134. En vaak worden deze psalmen gelezen alsof het allemaal pelgrimspsalmen zijn. Dat die bij toerbeurt gezongen werden terwijl de reizigers de laatste kilometers aflegden voordat ze de poort van Jeruzalem binnenkwamen. Of wanneer ze net gearriveerd waren in de stad en de schoonheid van die stad bezongen samen met de andere volksgenoot. En dat zou heel goed kunnen, gemeente, dat deze psalmen ook gezongen werden in zijn geheel, alle 15 psalmen tijdens de pelgrimstochten naar Jeruzalem en met de aankomst in deze stad. Maar het opschrift verwijst naar iets anders. Hama'alot. Dat is een woord dat naast deze psalmen alleen maar voorkomt in de boeken Esra en Nehemia. Boeken die beschrijven hoe het volk dat in de ballingschap zat, door de Heere teruggebracht wordt naar Jeruzalem. Met de belofte dat God deze verstrooide ballingen weer samen zal brengen in het beloofde land. Met de belofte van de Heere dat Hij in Jeruzalem weer het huis, de tempel van Hem in zijn volle glorie zal laten herrijzen. Met de belofte dat de Heere ook over het volk zal waken. En in de boeken Esra en Nehemia wordt vaak gesproken over de terugkeer. De terugkeer. En dan staat er Hama'alot. En zo willen deze boeken ook gelezen worden, deze psalmen. Tegen de achtergrond van de terugkeer. De terugkeer uit de poel van ellende en verdriet. De ballingschap. Naar de stad die blijdschap geeft. En dat geeft dan meteen ook een hele andere klank, gemeente, aan de blijdschap waarmee Psalm 122 inzet. Het is niet alleen de blijdschap van pelgrims die na een lange tijd en weer opnieuw in het jaar de stad Jeruzalem daar zien liggen, pronkend op de bergen waarop die stad is gebouwd. Elk jaar hebben ze die gang gemaakt naar Jeruzalem. En wanneer ze dan die stad weer voor het eerst of opnieuw zien liggen, dan vervult dat hun hart met blijdschap. En zoals er ook onder ons verschillende zijn geweest, die in de achterliggende weken voor het eerst sinds lange tijd een plaats weer mochten innemen in de kerk. En al heeft u dat misschien zelf nog nooit meegemaakt, u kunt zich dan wel voorstellen dat deze gemeenteleden onder ons op die bewuste zondagmorgen heel anders hun voet over de drempel hebben gezet bij de kerkbuur of hier aan de Gantelweg dan dat wij dat deden op die bewuste zondagmorgen. Dat doet wat met je. Als je maanden niet naar de kerk komt. Dat doet wat met je. Als je weet dat in de achterliggende maanden soms intens gebeden werd hier op de kansel, thuis bij verschillende gezinnen. Omdat er gevreesd werd voor je leven. En dat je dan weer terug mag komen. Je plaats weer mag innemen. En vanavond ook heel anders geluisterd hebt. Toen 20 namen klonk. Maar jouw of uw naam niet. Wat kan ook dat blijdschap geven? De Heere spaarde het leven. Maar je mocht je plaats weer innemen onder de prediking van het evangelie. Maar hier in Psalm 122 heeft die blijdschap toch een andere achtergrond, gemeente. En het is de blijdschap van mensen die door het oordeel zijn heen gegaan. Die weten van Gods toorn en gramschap over hun leven. Voor wie het wat dat betreft niet vanzelfsprekend was, dat ze ooit nog een keer terug zouden komen in de stad. Daar lag wel een belofte van een van de profeten, Jeremia 25 bijvoorbeeld, dat de Heere na 70 jaar het volk zal ontzetten uit de ballingschap. Maar dat wil niet zeggen dat je daar persoonlijk ook getuige van mag zijn. En het klinkt ook door in deze bundel. Laten we gewoon maar, gemeente, even kijken wat voor plaats dat heeft. En ik kijk dan even met u naar de eerste psalm van deze bundel, psalm 120. Waar je als het ware dat ook door hoort klinken. Een psalm die op twee manieren een tegenstelling vormt met psalm 120. 122. Allereerst als het gaat om twee plaatsnamen. Maar ook nog op een andere manier. Maar laten we de psalm eerst maar even lezen, gemeente. Het is ook een korte psalm, psalm 120. Ik lees hem samen met u. Er staat een lied, Hama'alot. Ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid. En Hij heeft mij verhoord. En dan gaat de psalm uitleggen wat die benauwdheid is. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen. van de bedriegelijke tong. Wat zal u de bedriegelijke tong geven, of wat zal ze u toevoegen? Scherpe pijlen van de machtige mitschades, gloeiende jeneverkolen. Een van de onderdelen van die benauwdheid is dat de dichter zich omringd weet door mensen die alleen maar houden van liegen en bedriegen. Hij voelt zich niet meer veilig. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je daarvoor ook in Jeruzalem, en ik trek de lijn maar door, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je voor roddel en laster echt niet alleen buiten de kerk om je heen hoeft te kijken. Wat maakt roddel en laster, leugen en bedrog, ook veel stuk in een gemeente? Maar de dichter heeft wel een concreet land op het oog en vandaar gaat hij verder. Vers 5, o wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mezeg, dat ik woon in de tenten van Kedar. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek zijn zij aan de oorlog. Mezeg en Kedar, jongelui, als je in het Oude Testament zou leven en je zou even denkbeeldig voor een landkaart staan die in die tijd is getekend. Je zou dan aan je leraar vragen, meneer, waar ligt dat nou op de wereldkaart, Kedar en Mezeg? Dan zou hij met zijn vinger wijzen naar het Arabische Schiereiland. Juist die streek die in het jaar 2018 zo vaak in het nieuws geweest is, waar die bloedige strijd op dit moment wordt uitgevochten in Jemen, waar zoveel onschuldige mensen om het leven worden gebracht. Voor de begrippen van die tijd hield daar de wereld op te bestaan. Achter dat land begint de grote, eindeloze zee. Psalm 120 wil als het ware zeggen, verder kun je dus niet bij God vandaan wonen dan in Mezeg en Kedar. Het is het uiterste einde van de wereld. En dat niet alleen een streek is die letterlijk ver bij God vandaan ligt, maar ook figuurlijk, dat blijkt ook uit het leefklimaat in Mezeg. Mensen ademen daar de lucht in en uit van haat, agressie, leugen en bedrog. Maar je hoort dat ook doorklinken in deze psalm, psalm 120, en hier zien we de tweede tegenstelling die gemaakt wordt met psalm 120. Aan de ene kant en psalm 122 aan de andere kant. Ik kijk nog even met u naar de laatste woorden van vers 6. Daar staat, mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. Ik ben vreedzaam, ik ben een liefhebber van de vrede. Maar als ik spreek, zij zij aan de oorlog. Het slot van psalm 120 staat twee keer stil bij het woord vrede. In Mezeg wordt de vrede gehaat. In Mezeg leeft men vanuit het haten. En tegenover het slot van psalm 120 staat het slot van onze psalm. Psalm 122. Waar eveneens twee keer gesproken wordt over de vrede. Vers 6. In vers 7 van psalm 122. Maar dan positief. De vrede in Jeruzalem. Waar mensen wonen die de vrede lief hebben. Psalm 122 moeten we dus ook heel sterk lezen tegen de achtergrond van die eerste psalm 120. Mezeg, het land waar men de vrede haat. En Jeruzalem, de stad van de vrede, zo wordt deze naam vertaald in psalm 122, de stad van de vrede, de plaats waar de vrede wordt gekoesterd en wordt bewaard. En ik trek vanavond maar even een hele eenvoudige lijn, gemeente. Voordat we de stap maken naar het tweede punt. In het jaar 2018... zijn door verschillende dienaren van de Heere, ieder met zijn eigen invalshoek, twee wegen u voorgehouden. Vanuit de diepe overtuiging dat er op deze wereld maar uiteindelijk twee soorten mensen zijn. Mensen die tieren en zich thuis voelen in Mezeg, ver bij God vandaan. En daarom God en hun naasten haten. En mensen die thuis zijn in Zion. En daarom God en hun naasten willen liefhebben. Twee soorten mensen. Die scheiding loopt niet gemeente langs de kerkmuur van de Bethelkerk en de kerkbuurt aan de andere kant. Die scheiding loopt ook niet dwars door de gemeente alleen. De scheiding loopt ook dwars door de avondmaalstafel. Dat zeg ik niet omdat ik de harten van de avondmaalgangers ken. Dat zeg ik wel vanuit het diepe besef dat alleen een avondmaalsgang jou niet in Sion brengt. Die vrede wordt alleen geschonken en genoten in de schaduw van het kruis. En dat valt niet op één samen met een gang naar de tafel. En daarom voor de laatste keer in 2018 die hele indringende vraag: waar woon jij nou vanavond? Kun je dat zeggen als je terugkijkt op het jaar 2018? Dat de Heer je uit Mezeg heeft gehaald. En dat je het mocht beleiden met de woorden van Psalm 120. Ik ben een vreemdeling in Mezeg geworden. Voor die tijd voelde ik me daar als een vis in het water. Omdat ik aan God geen boodschap had. Al zat ik in de kerk. Wilde ik het liefst met rust gelaten worden. Maar door het woord werd ik opgezocht. Door het ontdekkende werk van de Heilige Geest gingen mijn ogen open voor de werkelijkheid waarin ik op dit moment leef. Een leven zonder God. En dat betekent een leven zonder vrede, een leven zonder toekomst, een leven zonder inhoud, een leven zonder hoop, een leven zonder adres. Dan had het voor 2018 voor u geen zin om te leven. Als je aan het einde van het jaar nog zonder God in het leven staat. Dan heb je geen vrede. Vrede met God. Door het bloed van de middelaar. Maar wat is het groot wanneer je dat ook mag beleiden. De Heer heeft me opgezocht in 2018 of ver daarvoor. En meer dan eens mocht ik hier op deze plaats, waar de rust en de vrede wordt geschonken, dat ook persoonlijk met mijn eigen ziel genieten. En me laven de bron van Gods eeuwige liefde. En zo de vrede smaak. Meer dan eens mocht ik me verlustigen in het werk van de Heer. Zoals wat werd voorgesteld in de prediking. Of zichtbaar werd voorgehouden in de bediening van de sacramenten van doop en avondmaal. En daarom mag ik vanavond zeggen, met instemming van heel mijn hart, God is goed. Weet u wat mij zo opvalt, gemeente? Dat Psalm 122 inzet vanuit de gunning. Laten we voor de laatste keer die eerste versen maar even lezen. Er staat, ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des Heren gaan. En dan moeten die woorden zo lezen dat er niets gesproken wordt door een groep die meteen anderen erbuiten sluit. Wij alleen zullen in het huis des Heren gaan, dus jij niet, We houden het je alleen maar voor wat ons reisdoel is en je hebt het nakijken. Maar in die woorden, wij zullen in het huis des Heren gaan, ligt als het ware de werving, de nodiging, de lokroep om samen met hen die ook hun hart verloren hebben aan de God van Sion, op te gaan naar het huis des Heren en daar voor het eerst of weer opnieuw te genieten dat deze God een God van vrede is in het bloed van de Middelaar. En daarom vanavond ook de hartelijke oproep. En vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, in mijn spontaniteit, maar ik weet vanavond aan het einde van het jaar 2018 dat ik die oproep niet op persoonlijke titel doe. Maar samen met Gods kinderen die vanavond met u zijn samengekomen rondom het woord, kom, ga toch met ons. En doe als wij. Waarom zou je achterblijven? Waarom zou je in Mezeg willen blijven wonen? Wat heeft deze wereld nou in deze avond te bieden, gemeente? Een hoop herrie. En dan wordt het stil. En dat is het dan. Maar dan denk ik ook aan verschillen die in het achterliggende jaar 2018 thuis mochten komen. In Sion. Soms in alle stilte. Soms biddend. Soms beleidend. Soms zingend. Maar meer dan eens stonden we aan de begraafplaats. Met een jaloerse blik. Hen die met ons waren aan het begin van dit jaar, na te staren. Zij kwamen thuis. Echt thuis. En voor hun begon de vreugde. Die nooit meer stopt. En toch, gemeente, we maken de stap naar het tweede punt. Als ik deze psalm zo lees, dan beginnen wel een paar vragen bij mij te rijzen. Gods woord mogen we ook in de positieve zin van het woord kritisch lezen. Wat klopt dit eigenlijk wel wat hier in Psalm 122 staat? Als ik met u even naar het tweede deel van deze psalm ga, dan wordt er gesproken vanaf vers 3. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Nou, dat klopt. Waarin de stammen van de Heren opgaan tot de getuigenis Israëls om de naam des Heren te danken. Dat klopt ook. Maar dan beginnen wel de vraag. Want daar, in Jeruzalem, bij de tempel, zijn de stoelen van het gericht gezet. De stoelen van het huis, dan zou je eigenlijk verwachten, het huis van Salomo. Immers toen David zijn paleis had opgetrokken in Jeruzalem, zijn huis, stond er nog geen huis van God. Dat was ook een van de vragen waar David tegenaan liep toen de rust was gekomen aan de grenzen van zijn rijk. Toen er ook binnen de grenzen van zijn groot en uitgestrekte rijksgebied rust en vrede was ontstaan. Toen de economie tot bloei was gekomen en David ook tijd kreeg om aan andere dingen te denken. Het eerste wat hij toen agendeerde tijdens de vergadering van zijn regering was een plan om de tempel, het huis van God, te bouwen. Maar u weet de verloop van de geschiedenis daarvan. Het werd bij monden van Nathan door de Heeren verboden. Na hem, Salomo pas, mocht van God een huis gaan bouwen, omdat aan de handen van David onschuldig bloed kleeft. En Psalm 122 stelt het zo voor dat in Jeruzalem twee huizen staan, het huis van God aan de ene kant en het huis van David aan de andere kant. Wat bedoelt dit vers eigenlijk met de woorden, laten we het maar even lezen, vers 5, want daar zijn de stoelen van het gericht gezet, de stoelen van het huis van David. Wel, dat verwijst, gemeente, naar een praktijk uit het land van de Bijbel en ook daarbuiten trouwens. U leest dat bijvoorbeeld in 2 Samuel 15 vers 2, maar ook iets later in 1 Koningen 3, dat de koning met regelmaat rechtszitting hield. Alle grote zaken die de kleine rechters in het land niet konden afhandelen, werden doorverwezen naar Jeruzalem. Vaak waren dat rechtszaken waar het er ook om spande. Het kon wel eens gaan om leven of dood. De koning David houdt dan met regelmaat zitting. En op een van die momenten, zo beschrijft 1 Koningen 3 vers 16, dat stelt daar een van zijn zonen zich op in de poort, Absalom genaamd. En als hij de mensen herkent dat ze bij zijn vader op bezoek willen gaan om hun rechtszaak of hun onrecht voor te leggen, dan schiet hij ze aan. En dan vraagt hij eerst heel belangstellend wat er aan de hand is. En dan wekt hij de suggestie, de gedachte, je gaat eigenlijk naar een verkeerde rechter. Mijn vader die begrijpt het niet helemaal goed meer, die is bevooroordeeld, die kijkt de mensen aan op het gezicht. Eigenlijk moet daar iemand anders op die plaats gaan zitten. Dan stelt u zich voor, gemeente, u gaat naar Jeruzalem. Er is je groot onrecht aangedaan. David ken je niet zo goed als koning. Maar je hebt wel veel vertrouwen in deze man, want hij heeft een groot machtig gebied aan zijn voeten weten te onderwerpen. Je gaat vol verwachting naar die stad en je staat binnen in die poort en er schiet opeens zijn zoon aan. Absalom is ook nog eens een keer herkenbaar aan zijn prachtige kleding en zijn uiterlijk. En die strooit het zaad van twijfel in je hart. En die zegt, joh, ja goed, ga dan maar. Maar ik weet niet zeker of het goed afloopt. Wat gebeurt er op dat moment, gemeente? Nou, je gaat natuurlijk het goed fantsoen, je kan ook niet meer terug, je hebt zo'n lange reis erop zitten. Maar je komt wel anders binnen bij David dan dat je vertrok uit je huisje. Je kijkt die man wel even anders aan. Niet meer positief, maar met wantrouwen. Absalom zorgt ervoor dat binnen de muren van de stad verdeeldheid ontstaat. En dat is heel makkelijk te bereiken. Gewoon even een opmerking, suggestie, een vraag. En dan gaat het balletje vanzelf al rollen. Waarom staat daar eigenlijk die stoelen van het gericht? De koning in het Oude Testament, gemeente, heeft een wat andere functie dan onze koning. Bij ons is het vooral symbolisch. Maar de koning belichaamt vrede. Een van de psalmen die dat op een hele mooie manier bezingt is psalm 72. Maar als het ware dat in elkaar ziet ineenschuiven, koning en vrede. De koning is door de God aangesteld als dienaar van hem om de vrede ook te bewaken. En dat kan alleen wanneer de koning ook handelt in overeenstemming met het woord van God. En speciaal daarvoor heeft de Heer trouwens ook een gebod van de koning opgesteld. In Deuteronomium 16 wordt dat beschreven. Eigenlijk is de belangrijkste roeping van de koning nog niet eens het hanteren van een zwaard, maar het vasthouden van het pen. En hij mag niet zitten op een troon, maar volgens de Heere moet een koning vooral gaan zitten achter een schrijftafeltje. Achter zijn bureau. Gebogen over Gods wet. Het enige wat hij moet doen is dat overschrijven. En sommige jongeren weten wat dat is. Om iets over te schrijven. En dat doe je dan natuurlijk gedachteloos, want dat is strafwerk. Maar om te voorkomen dat de koning dat doet, zomaar zonder bij na te denken, staat tegenover zijn bureau, zo wordt het dan beschreven in Deuteronomium, de priester. En de priester moet de koning bij de les houden. Door hem te overhoren. Door te controleren of hij ook begrepen heeft wat hij overschrijft uit Gods wet. Waarom de priester? Omdat God wil dat zijn recht stoelt in genade. In die volgorde. Gods recht stoelt in genade. In Israël is uiteindelijk niet de koning de baas, maar de priester. Is niet het paleis van David de residentie waar de koning van Israël zetelt, maar de tempel van Jeruzalem, waar God als koning leeft en regeert. Als we tegen die achtergrond plaatsen, gemeente, beginnen eigenlijk nog meer vragen te rijzen. Heeft de dichter van Psalm 122 een vergissing gemaakt? Is hij dan toch niet goed op de hoogte? Tijdens de regering van David stond er nog geen tempel. En als ik even met u in herinnering roep, het leven van koning David, maar ook daarna het leven van zijn nakomelingen. Hoe prachtig begon Salomo op de stoel van het gericht gezeten met die geschiedenis van die twee jonge moeders en die twee babytjes. Het ene babytje was overleden en de andere leeft nog. Wat toonde deze man een wijsheid en een inzicht. En al trok hij dan uit zwaard en gaf een soldaat het bevel. Uiteindelijk begreep Salomo de les van de priester heel goed. En spaarde hij het leven van het kind. En gaf het babytje terug aan zijn eigen biologische moeder. Wat een wijsheid. En wat een neergang ook van Salomo. En wat een ontluisterend beeld toont het leven van Salomo vervolgens. En juist daar, gemeente, in die teleurstelling rondom het huis van David, is deze Psalm 122 geboren. Het gaat de dichter niet heel concreet om koning David daar en toen. Maar het gaat hier in Psalm 122 om die meerdere David die oprijst vanuit Gods belofte. En die gestalte begint te krijgen tegen de achtergrond van onze teleurstellingen in mensen. Ook in een man als koning David. Psalm 122 werpt dus een machtig perspectief naar de toekomst toe. Het zingt over een tempel waarbinnen koning David op zijn troon zit. Die omringd wordt door de muren van Gods heiligdom. En in het hart van Gods dienst, de dienst der verzoening, recht spreekt. Psalm 122 is dus een messiaanse psalm. Een psalm die in de taal van het Oude Testament profetisch spreekt over de persoon en het werk van die meerdere David, de Heere Jezus Christus, die in heel zijn leven en in heel zijn levensgang liet zien dat hij met zijn hart en met zijn liefde georiënteerd was op God. En daarom in de tempel als kind aan huis was bij God. Daar ademde hij. Tierde hij, daar voelde hij zich op zijn gemak. Daar gaf hij onderwijs. Daar ging hij de discussie aan met die andere rechters van het Sanhedrin. Daar verrichtte hij tekenen en wonderen. En het meest belangrijke, daar verklaarde hij het hart van zijn vader. Op grond van recht en genade. Mag ik even met u terugkijken, gemeente, in het jaar 2018? Heb jij zo ook Jezus Christus in al zijn schoonheid mogen leren kennen? Als de belichaming van Gods liefde. Die dragend de bewijzen van recht en gerechtigheid, de tonen van zijn doorboorde handen, aan u of aan jou, vrij sprak op grond van recht. Die je niet wegstuurde. Maar zoals hij dat zelf ook zei, naar het getuigenis van het Johannesevangelie, staand op het tempelplein. Het ook tegenover u persoonlijk verzekerde. Die tot mij komt. Kom, ga met ons. En doe als wij. Die tot mij komt. Zal ik geenszins uitwerpen. Wat is dat groot wanneer je zo de zaligmaker ook mocht leren kennen. En wat is dat aangrijpend, gemeente. Dat het in 2018 in ons midden plaatsvond. Zondaren die vlucht tot deze grote koning om hem in zijn priesterlijke bediening en gerechtigheid persoonlijk te leren kennen als hun borg en zaligmaker. Terwijl anderen bleven zitten. Dat grijpt me geweldig aan. Aan de ene kant de beweging in de gemeente van mensen die hun troost vonden in de kruiswonden van Christus. En daar hun houvast voor de eeuwigheid voor het eerst ook in hun leven mochten ondervinden. En aan de andere kant zoveel gemeenteleden die samen met ons reizen naar de eeuwigheid zonder borg. Zonder middelaar. Waar ben je als volgend jaar jouw naam wordt genoemd? Waar ben je dan? Psalm 122 is een messiaanse psalm, gemeente. Het zingt niet alleen van de heerlijkheid van koning David, de meerdere koning. Het laat ook op een ontroerende wijze licht vallen op het Nieuwe Testament. En dat hebben we vanavond in het slot van de preek ook nodig. Het licht van het Nieuwe Testament, maar ook van het Oude Testament op het Nieuwe Testament. Als ik even met u die lijn uitwandel vanavond die Psalm 122 ons voorga, dan kijk ik allereerst nog even naar het middelste gedeelte. Daar staat waarin de stammen opgaan, vers 4. De stammen van de Heere. Tot de getuigenis Israël. En zet vanavond een streep denkbeeldig onder dat woord getuigenis. Dat woord voelt als het ware het hart van Psalm 122. Getuigenis, dat is een ander woord voor de wet. De wetten van Mozes die in de ark bewaard werden. Als een getuigenis. Als een bewijs. Waarvan een bewijs? Dat God in zijn eenzijdige, verkiezende liefde Sion heeft uitverkoren als een plaats waar hij wil wonen. En dat hij dit volk in zijn eenzijdige, verkiezende liefde een schuilplaats heeft gegund om voor tijd en eeuwigheid geborgen te zijn bij hem. Daar getuigt de ark van. En daar getuigen de geboden van in de ark. Daar getuigt de tempel van. Van een God die zich ontfermt op het gebed. En daarom is God goed gemeend, ook in 2018. Wijs eens iets aan in je leven wat God kan behagen. Ik wil wel even stil blijven, hoor, dan krijgt u de tijd. Denk maar even na. Mag ik het voor u zeggen? Er is in uw en mijn leven alleen maar reden aan te wijzen waarom God je niet zou aankijken. Maar in 2018 was daar God in Christus. In 2018 riep God in Christus u, jou en mij. In 2018 bood God een gekruisigde Christus aan voor een ieder, ook aan jou. En wat heb je ermee gedaan? Wat heb je met de Christus van God gedaan? Je liet hem toch niet staan? Hij riep toch niet tevergeefs? Hij klopt toch vanavond nog niet, nog steeds niet op een gesloten deur? Hij bedelt vanavond toch nog steeds niet om uw hart, gemeente? Hij buigt toch vanavond nog niet voor het laatst wenend over je leven? Vanwege je zonde en je ongeloof. En u gaat het vanavond toch niet tegen hem vertellen. Dat u nog steeds niets doet? Kun je zo verder? Vanavond in de schaduw van een gekruisigde Christus. Dan ga je toch niet vanavond de nacht in. Zonder Christus. Wat betekent dat als u zonder Christus verder gaat? Psalm 122 stippelt die weg tussen de regels dooruit. En ik maak met u even de stap naar het Nieuwe Testament. Dan zien we de zaligmaker voor de laatste keer aan de vooravond van zijn lijden en sterven op het tempelplein staan. Oog in oog met zijn rechters. Enkele momenten daarna wordt hij op bevel van het Sanhedrin, de rechtbank in de tempel te Jeruzalem, gearresteerd en als een crimineel in de boeien geslagen. Door hen gegezeld, verhoord, gemarteld, vernederd, afgedankt, weggehoond, uitgejoeld en moet zo dragend zijn kruis de stad van God Sion verlaten. Voor het oog, vergun me dat ik het zo zeggen meent, ik kijk even met de ogen van een Romein in de eerste plaats en vervolgens met de ogen van een Jood. Voor het oog een zware crimineel. Kijk maar naar zijn kruis. Maar als hij zo meteen hangt in zijn wonden, stervend aan het kruis van Golgotha, en ik kijk nu met het bril van een Jood vanuit het Oude Testament, dan zien we hem daar hangen als een door God vervloekte, uitgespuugd door het Sanhedrin. De rechtmatige voortzetting van de rechters van David en Mozes. Door hun wordt hij veroordeeld. Nee, vanavond als u deze Christus opnieuw verwerpt, wordt hij door u veroordeeld. Het is of. Of u vernedert hem. Of u aanbidt hem. En hij laat zich vernederen. Hij liet zich ook in 2018 door jou vernederen. Hij liet zich in 2018 ook door jou wegsturen. Hij liet zich in 2018 ook door u negeren. Hij ondervond dat u in 2018 ook zijn liefde versmaart. En op de laatste avond van 2018 is hij er weer voor u. Tonend te bewijzen dat hij zijn leven gaf voor zondaar. Tonend ook te bewijzen dat hij rechtvaardig is, omdat God zijn Vader hem gerechtvaardigd heeft in zijn opstanding uit de doden. Zo komt hij vanavond tot ons, als de grote vorst des vredes, en biedt ons zijn vrede aan. Zo wil hij vanavond ook gekend worden door u aan het einde van het jaar 2018. Hij is het die vanavond opnieuw ons zijn vriendschap aanbiedt. Hij dient naar uw hart. Hij vraagt om uw leven. En hij verlangt van u niets anders dan alleen maar uw schuld en uw zonde. Want hij is het die vrede bewerkt tussen u en God. Je laat hem toch niet staan, gemeente. Je laat hem toch niet gaan. Ik kijk vanavond ook vooruit. En dat is het laatste in deze preek. samen met Gods kinderen. Wat biedt deze psalm, psalm 122, aan de valreep van 2018-2019? Ons die genade mogen kennen. Een machtige troost en perspectief. Als deze psalm goed hebt gelezen, u die God vreest, overdenk hem ook maar eens in de stille momenten. Dan zie je eigenlijk in deze psalm de beelden in elkaar eenschuiven. Normaal gesproken, als je in Jeruzalem zou komen, dan zou je daar het ene huis van de koning zien en aan de andere kant het huis van God, verwijderd van elkaar. Het huis van de tempel iets hoger dan het huis van de koning, om duidelijk te maken dat de koning onder God, de koning der koningen, staat. Maar hier in Psalm 122 worden de huizen in elkaar geschoven. Jeruzalem valt in Psalm 122 samen met het huis van God. Het huis van God is Jeruzalem. En Jeruzalem is het huis van God. En binnen de muren van het huis van God staat het huis van de tempel. Alsof Psalm 122 wil zeggen, de werkelijkheid op dit moment is nog zo heel anders. En we ondervinden dat in 2018 aan de lijf. Als we om ons heen gekeken hebben, u die de Heere mag vrezen, dan hebben we in 2018 ook veel verdriet gehad. Dan hebben we misschien soms geworsteld rondom de regering van koning Jezus. Dan moesten we misschien op sommig moment in 2018 belijden dat we zijn rijksbestuur uit het oog waren verloren, omdat onze zielsogen, geloofsogen verduisterd werden door het ongeloof. We hem daarin verdriet hebben gedaan. Tekort schoten in het erkennen dat Jezus de koning der koning is. Maar dat beeld, gemeente, van het ineenschuiven, dat is ook het beeld wat Openbaringen 21 ons tekent. Laten we dat maar eens lezen aan het einde van de preek. De tweede schriftlezing van deze avond. Als dan het nieuwe Jeruzalem afdaalt van de hemel op de aarde, vervagen de grenzen. Letterlijk de grenzen van tijd en ruimte. Dat kan ook niet anders, want God schept een andere werkelijkheid straks in de eeuwigheid. Maar dan vervagen ook de grenzen tussen God en zijn kinderen. En ik wijs u maar even op één element in de schriftlezing van vanavond. En die begon bij vers 22 van hoofdstuk 21. Johannes ziet het, wat er gebeurt. Ik zag geen tempel in dezelf. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel, komma, en het Lam. Daar gaat het naartoe. Niet naar de tempel, maar naar God, onze tempel. En binnen de muren van het Lam, van deze tempel, ontmoeten we God en het Lam. Dan kijk ik toch even naar de ane van Psalm 122. Ik ben verblijd, verheugd. Wat is dat voor een vreugde? Dat is een vreugde die zijn voeding vindt in wie God is. Daar gaat het naartoe. Naar de tempel die God is. Opdat we ons in het Lam verheugen in God. Maranatha. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen.